People are free to seek their fortunes as they choose, and the ones who work the hardest and provide the greatest value to society are rewarded with the greatest wealth. But this system has a crucial flaw. It doesn't actually offer equal opportunities for everyone. Success in the free market depends almost entirely on how much wealth you already have. When capital is privately owned, an individual's opportunities to learn, work, and earn wealth are directly tied to the amount of wealth she has. A few scholarships cannot offset this. It takes resources of some kind to produce something of value, and if a person doesn't have those resources herself, she finds she is at the mercy of those who do. Meanwhile, those who already have those resources can make more and more wealth, and eventually, most of the wealth in society ends up in the hands of a few. This leaves everyone else with little capital to sell other than their own labor, which they must sell to the capitalists, those who control most of the means of production, to survive. This sounds confusing, but it's actually pretty simple. A corporation like Nike has plenty of extra money to open up a new shoe factory, buy new advertisements, and sell more shoes, thus earning themselves more money to invest. A poor sucker like you barely has enough money to open up a lemonade stand, and even if you did, you probably would be run out of business by a larger, more established company like Pepsi, which has more money to spend on promotion. Sure, there are success stories of little guys triumphing over the competition, but you can see why this doesn't usually happen. Chances are you'll end up working for them, if you need to earn a living. And working for them reinforces their power, for although they pay you for your work, you can be sure that they're not paying you for its full value. That's how they make a profit. If you work at a factory and you make $1,000 worth of machinery parts every day, you probably only get paid $100 or less for that day's labor. That means someone is cashing in on your efforts, and the longer they do that, the more wealth and opportunities they have at your expense. How does this affect the average guy? This means that your time and creative energy are being bought from you, which is the worst part of all. When all you have to sell in return for the means to survive is your own labor, you are forced to sell your life away at increments just to exist. You end up spending the greater part of your life doing whatever you can get paid the most for, instead of what you really want to do. You trade your dreams for salaries and your freedom to act for material possessions. In your free time, you can buy back what you made during your time at work, at a profit to your employers, of course. But you can never buy back the time you spent at work. That part of your life is gone, and you have nothing to show for it but the bills you were able to pay. Eventually, you start to think of your own creative abilities and labor power as beyond your control, for you come to associate doing anything but relaxing, recovering from work, with the misery of doing what you are told rather than what you want. The idea of acting on your own initiative and pursuing your own goals no longer occurs to you except when it comes to working on your hobbies. Yes, there are a few people who find ways to get paid to do exactly what they've always wanted to do, but how many of the working people you know fit into that category? These rare, lucky individuals are held up to us as proof that the system works, and we are exhorted to work really, really hard so that one day we can be as lucky as they are too. The truth is that there are simply not enough job openings for everyone to be a rock star or a syndicated cartoonist. Somebody has to work in the factories and to mass produce the records and newspapers. If you don't succeed in becoming the next world-famous basketball star and end up selling athletic shoes in a mall instead, you may not have tried hard enough. So it's your fault if you're bored there, right? But it wasn't your idea that there should be 1,000 shoe salesmen for every professional basketball player. If anything, you can only be blamed for accepting a situation that offers such poor odds. Rather than all competing to be the one at the top of the corporate ladder or the one in a million lottery winner, we should be trying to figure out how to make it possible for all of us to do what we want to do with our lives. For even if you were lucky enough to come out on top, what about the thousands and thousands who didn't make it? The unhappy office clerks, the failed artists, listless grill clerks, fed-up hotel maids? Is it in your best interest to live in a world filled with people who aren't happy, who never got to chase their dreams, who maybe never even got to have dreams? What does capitalism make people value? As Jeanette writes in her article on product and process, under capitalism, our lives end up revolving around things, as if happiness is to be found in possessions rather than in free actions and pursuits. Those who have wealth have it because they spend a lot of time and energy figuring out how to get it from other people. Those who have very little have spent most of their lives working to get what they need to survive, and all that they have as a consolation for their lives of hard labor and poverty are the very few things they are able to afford to buy, since their lives themselves have been bought from them. Between those two social classes are the members of the middle class, who have been bombarded from birth with advertisements and other propaganda proclaiming that happiness, youth, meaning, and everything else in life are to be found in possessions and status symbols. They learn to spend their lives working hard to collect these things, rather than taking advantage of whatever chances they might have to seek adventure and pleasure. Thus, capitalism centers everyone's values around what they have rather than what they do, by making them spend their lives competing for the things they need to survive and achieve social standing. People might be more likely to find happiness in a society that encourages them to value their ability to act freely and do what they want above all else. To create such a society, we will have to stop competing for control and wealth and start to share them more freely. Only then will everyone be completely free to choose the lives they want most to live without fear of going hungry or being shut out of society.
Hi, Romale! Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you
tell me over and over and over again, my friend, how you don't believe.
Understand what I'm trying to say, and can't you feel the fears that I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away.
there'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you
tell me over and over and over again, my friend, how you don't believe we're on the eve of destruction.
Think of all the hate there is in Red China. Then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace. And
tell me over and over and over.
Thank you. ve gözleri uzak yamaçlarda aranıp dururken bir şeyleri sessiz ve sakin beklemekte bekledikçe bir eylemen güre
belki dağların denizleri ve göllerin üzerinde belki dağların denizleri ve göllerin üzerinde
sıyrılıp gelmektedir seher belli ki yakındır sıyrılıp gelmektedir seher belli ki yakındır belli ki yakındır doğayı ve hayatı sarsacak saat belli ki yakındır doğayı ve hayatı sarsacak saat
Dit is een 0 Day 0A recording. Voor meer informatie over 0 Day 0A recordings, mail 0day0a@tent.accessverol.nl. Uitgaven van 0 Day 0A recordings zijn kopieerom. U luistert naar het eerste deel van deel 1 van de socialisten H.P. G. Kwak. Meester H.P.G. Kwak, de socialisten, personen en stelsels. Eerste deel, het socialisme. Voor de 19e eeuw, met een inleiding door Arthur Lenin, uitgegeven door Wereldvenster Baarn. 1977, het Wereldvenster Baarn, omslag Frits Stoepman, GVN. Serie, delen 1 tot en met 6, ISBN... 90-293-96318. Deel 1. ISBN 90-293-96326. Ter inleiding. Meester H.P.G. Kwak. Die naam zal blijven voortleven in de geestelijke geschiedenis van ons land, als al de grootheden van de dag al lang reeds zijn vergeten. Niet echter als directeur van de Nederlandse Bank, niet als medebestuurder van de Staatsspoorwegmaatschappij, niet als de president-commissaris der Handelsmaatschappij, niet als commissaris der Koninklijke Stoomvaartmaatschappij, niet zelfs als hoogleraar, maar als schrijver van het standaardwerk De Socialisten, Personen en Stelsels. Aldus Ferdinand Domina Nieuwenhuis in een bespreking van Kwaks herinneringen in zijn Vrije Socialist van 13 december 1913. In het inleidend woord bij zijn herinneringen heeft Kwak geschreven dat deze als het ware de persoonlijke inleiding vormen tot de socialisten, naast de zakelijke die voorafgaat aan zijn grote werk. Welbezien vervolgt hij, is dit zelfs de grootste, misschien de enige, verontschuldiging voor het schrijven van deze autobiografie. Het verloop van de eerste helft van zijn leven moest verklaren hoe en waarom hij de socialisten had geschreven. Na het gymnasium in Amsterdam bezocht te hebben, studeerde de in 1834 geboren Kwak van 1853 tot 1859 rechten aan het hoofdstedelijk Atheneum Illustre. De beide, en tussen haakjes enige, hoogleraren in deze faculteit, Jeronimo de Bos Kemper en Martinus des Amorie van der Hoeven, hebben zijn intellectuele ontwikkeling beslissend beïnvloed en vooral de laatste heeft een blijvend stempel op Kwaks gedachtenwereld gedrukt. De opvatting dat het sociale vraagstuk niet in de eerste plaats een zaak was van economie, maar van aan het christendom ontleende zedelijke normen. Socialisme zou voor Kwaks steeds blijven betekenen de toepassing van de christelijke broederschap op het maatschappelijk leven. Evenals de Samorie van der Hoeven was de Bos Kemper een tegenstander van het liberale individualisme en wees hij op de noodzaak de bestudering van de economie uit te breiden tot een studie van de gehele maatschappij. Een opvatting die hij zelf in zijn grote werk De Wetenschap der Samenleving, het eerste Nederlandse sociologische geschrift, heeft ontwikkeld. Aan De Samorie van der Hoeven zou Kwak later een omvangrijke studie wijden, terwijl hij zijn levenswerk aan de Bos Kemper heeft opgedragen. Na in Utrecht gepromoveerd te zijn op een dissertatie over het staatswezen in de 14e eeuw, het Atheneum had nog niet de universitaire bevoegdheid academische graden te verlenen, werkte Kwak aanvankelijk op de provinciale griffieten Haarlem en vervolgens van 1861 tot 1863 als secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, om daarna een functie te bekleden als secretaris van de zojuist opgerichte particuliere maatschappij tot exploitatie van de staatsspoorwegen. In deze functie riep hij een pensioenfonds in het leven dat door de arbeiders werd beheerd, een novum voor die tijd. En het was een grote teleurstelling voor hem dat de regering, toen zij in 1912 de spoorwegen nationaliseerde, deze medezeggenschap aan de arbeiders ontnam. In 1868 aanvaarde de toen 32-jarige Kwak aan de Universiteit van Utrecht een hoogleraarschap in de staatshuishoudkunde, een vak dat toen de tijd zowel de politiek als de economie, de statistiek en de economische geschiedenis bestreed. Het was zijn taak, zo luidde de opdracht, de economische gang van de maatschappij te doseren. Na reeds in Haarlem journalistiek werkzaam te zijn geweest, begon hij nu ook voor de Nieuwe Rotterdamse Krant een geregelde rubriek te verzorgen over de buitenlandse politiek. Sinds 1860 was hij ook medewerker van de Gids en met zijn vriend Buske Nuet trad hij in 1863 op verzoek van Potgieter tot de redactie toe, waarvan hij tot 1894 lid zou blijven. Vele van zijn in de Gids gepubliceerde studieën zijn later al of niet uitgebreid in De Socialisten opgenomen of in zijn vier bundels Studies herdrukt. Omgekeerd heeft hij een aantal van de in zijn hoofdwerk behandelde personen en thema's soms weer in afzonderlijke artikelen uitgewerkt. Staat en maatschappij was de titel van zijn Utrechtse intreerede. Een onderwerp dat reeds tijdens zijn studie zijn bijzondere belangstelling had gewekt. Zijn opvatting hierover zou ten grondslag liggen aan de sociale ideeën die hij later ontwikkelde en concretiseerde. Niet de staat, maar de maatschappij moest primair worden gesteld, zo meende hij. Kwak wees het liberale standpunt van de nachtwakerstaat evenzeer af als de idee dat de staat aan de maatschappij zedelijke normen moest opleggen. De staat moest de uitdrukking zijn van een werkelijke gemeenschap van het maatschappelijke leven. Wat Kwak wilde, was, naar hij schreef, een brug slaan tussen de economie en het socialisme. Hij was een zeer liberaal man. Maar waarom werd hij met zijn sociale opvattingen toch geen radicaal liberaal? Het antwoord is duidelijk. Hij was tegenstander van de economische theorie en praktijk van de vrije concurrentie, van het Manchester-liberalisme, dat zijns inziens neerkwam op een vrijheid van de rijken, van de monopolisten, het bijeenbrengen van grote massa's kapitaal onder gemeenschappelijk toezicht van enkelen. Het was in feite een monopolie, de vestiging van de machtigste onderdrukking die ooit in de wereld had bestaan, een financiële feodaliteit. Vrijheid, schreef Kwak, betekent niet veel voor hen die geen middelen hebben om van de vrijheid gebruik te maken. De liberale vrijheid van het individu betekent in feite egoïsme van de plutocratie. In theorie verbood deze economische opvatting staatsinmenging, maar men vergat, aldus Kwak, dat er voortdurend staatsinmenging plaatsvond ten gunste van hen die uit de productie of de handel voordeel trokken. Zolang het proces van de arbeid duurde, hield de staat zich, naar de voorschriften der economie, afzijdig. Maar wanneer dit proces was afgelopen en het onevenredig grote aandeel in de beurs van de winnende hand was gekomen, greep de staat in door de bezitter in zijn bezit te verdedigen tegen de niet-bezitter. Ook hier verloochende het plutocratische karakter van de economie zich niet. De productie zou niet volgens het winstbeginsel van de liberale economie georganiseerd moeten zijn, maar geregeld moeten worden in het belang van de gemeenschap. Samenwerking van werknemers en werkgevers, niet zonder een hiërarchisch verband, en een regelende, ordenende functie van de staat, zouden een betere weg vormen om een socialistische maatschappij te realiseren dan door de sociaaldemocratie gepredikte klassenstrijd. Saint-Simonistische ideeën waren aan deze opvatting niet vreemd. En men zou Kwak waarschijnlijk het beste een kathedersocialist kunnen noemen. Het is niet te verwonderen dat bij zijn bestudering van de geschiedenis van de socialistische ideeën zijn belangstelling speciaal uitgaat naar de ideeën over associatie van de vroege Engelse en Franse socialisten, naar Karl Marx' bedrijfsgenootschappen, een soort productieorganisaties, en naar katholieke schrijvers als Albert de Mun. Men heeft wel van de gespletenheid van Kwaks persoonlijkheid gesproken en een onverenigbare tegenstelling geconstrueerd tussen zijn sociale opvattingen en de vooraanstaande functies die hij in de handels- en bankierswereld van het Nederlands kapitalisme uit zijn tijd vervulde. Deze gespletenheid heeft Sachs willen verklaren met wat mij een wat primitieve psychologie lijkt, uit zijn familieomstandigheden, zoals Kwak ze in de aanhef van zijn herinneringen heeft geschetst. Ik stam van een verarmde familie uit Nijmegen in Gelderland. Het betoog van Sachs lijkt mij weinig overtuigend en schraagt de mening van zijn biograaf, die heeft opgemerkt dat Sachs' filosofie in zijn stijlbestef wortelt en daarom soms meer treffend dan overtuigend is. Enkele jaren tevoren, in 1913, had Domela Nieuwenhuis overigens eenzelfde kritiek geuit. Het spookbeeld van de armoede zou invloed hebben gehad op de richting die Kwak was ingeslagen. Hij bezat, meende Domela, geen durf genoeg voor een man van de daad. Was dat wel het geval geweest, dan zou hij ongetwijfeld onze Lassalle zijn geworden. Wat Domela bedoelde was dat Kwak dit eigenlijk had moeten worden. Kunt gij u een Kwak voorstellen, schreef hij, in de armelijke woning van de arbeider, om met hem zijn eenvoudig stuk brood te eten op een ongedekte tafel? Kunt gij u Kwak voorstellen, zittende op een hondenkar, ten einde gebracht te worden in een lage herberg waar de atmosfeer is bezwangerd met vuile tabaksgeur en waar het vol zit met werklui in hun werkpak? Het antwoord moet zonder twijfel luiden, nee. Kwak was nu eenmaal geen Domela Nieuwenhuis. 2 dagen na Domela's hierboven geciteerde bespreking van zijn herinneringen, schreef Kwak hem in een particuliere brief: ik had niet die volle kracht, die forse greep die gij in mij wilde veronderstellen. En wat geresigneerd en ontwapenend vervolgt hij: neem mij, bid ik u, voor wat ik was, niet meer, niet minder. 4 jaar voordien had hij de auteur van Van Christen tot Anarchist in verband met een dergelijke kritiek al geschreven: ik ben wie ik ben. Overigens was Lassalle op weelderige voet levend in luxueuze appartementen, vriendin van de gravin van Hatzfeld. Lassalle, die in rok en met glacé handschoenen grote arbeidersmassa's elektriseerde en de eerste grote socialistische arbeidsorganisatie in Duitsland in het leven riep, ook niet bepaald iemand die men zich op een hondenkar kan voorstellen. Hij kwam wel, gelijk Domela, in de gevangenis, en dit nu weer is een plaats waar men zich Kwak niet kan voorstellen. De kadete socialistische opvattingen van Kwak behoeft men geen zins te verklaren met zijn maatschappelijke functies of zijn zich thuis voelen in het Amsterdamse patriciersmilieu. De verklaring is te vinden in zijn intellectuele biografie. Van de eerste invloeden tijdens zijn academische studie tot het laatste hoofdstuk van zijn Socialisten is juist een opmerkelijke continuïteit te constateren. Kwak was een zeer harmonische figuur, die zelf in het geheel geen tegenstelling heeft gezien tussen zijn kritiek op de liberale en plutocratische economie en zijn maatschappelijke functies. Ook een Friedrich Engels speelde in Manchester een belangrijke rol in de ontwikkeling van de productiefactoren, om in de terminologie van Kwak te spreken. Maar dit verhinderde hem niet een onthullend beeld te geven van de toestand van de arbeidende klasse in het Engeland van zijn dagen. En zoals Kwak zijn onafhankelijke financiële positie gebruikte om de bronnen te verzamelen voor het schrijven van de socialisten, zo maakte de financiële steun van Engels het Marx mogelijk in het Brits Museum de bronnen te bestuderen voor zijn analyse van het kapitalistische productieproces en het schrijven van zijn grote werk dat Bakunin, die er een vertaling van begon, zijn economische metafysiek zou noemen en dat Kwak als Talmudisch heeft gekarakteriseerd. Wat men Kwak scheen te verwijten, was dat hij geen marxistisch, subsidiair, sociaal-democratische conclusies trok. Maar dat was nu eenmaal zijn opvatting niet. Hij had bezwaren tegen de klassenstrijd. En ofschoon hij op een zeer objectieve en briljante wijze de essentie van de leer van Marx heeft uiteengezet, heeft hij tegelijk zeer scherp de zwakte, om niet te zeggen de drogreden, van deze leer als socialistisch systeem erkend en geformuleerd. Hij betwijfelde de absolute juistheid van de ontwikkelingswetten van de kapitalistische maatschappij die Marx heeft ontdekt, schijnbaar langs inductieve weg verkregen, maar in de grond van de zaak a prioristisch gesteld. En hiermee stond dit socialisme, dat dialectisch aan deze wetmatige ontwikkeling verbonden was, op losse schroeven. In 1877 legde Kwak zijn Utrechtse professoraat neer om een functie te aanvaarden als secretaris van de Nederlandse Bank. Een van de redenen hiervoor was, zoals hij in zijn memoires vermeldt, dat hij hierdoor een meer onafhankelijke economische positie verkreeg en een grotere financiële armslag om de boeken te verwerven die hij voor het schrijven van zijn levenswerk nodig had. In de herinneringen vertelt hij iets over de wijze waarop dit in zijn werk is gegaan. Gedurende 7 of bijna 8 jaren, waarin ik het drukke ambt van secretaris der Nederlandse Bank heb waargenomen, heb ik in mijn vrije tijd meestal rondgezien, gespeurd en gesnuffeld, om de oorspronkelijke geschriften der socialisten van het verleden te vinden. De zogenaamde antiquaar-catalogussen gaven in die dagen nog slechts spaarzame aanbiedingen van oude socialistische werken. Om de boeken, boekjes, kranten, vlugschriften en pamfletten der Franse Saint-Simonisten, Fourieristen en communisten te vinden, moest men zelf op pad gaan. Eens in het jaar kreeg ik des zomers een maand verlof. Welnu, ik toog op reis, vooral naar Frankrijks hoofdstad. Die in de warme zomermaanden der jaren 1880-1885 langs de linkeroever van de Seine te Parijs in de morgenuren heeft gedrenteld, kan mij hebben opgemerkt, turend en tastend in de bakken met oude boeken, welke de boekinist in hun stalletjes daar aan het publiek voorzetten. Het is 's ochtends nog zo stil op de Seinekaai. De voorbijgangers zijn te tellen. Het paard van de terzijde staande fiacre slaapt. De koetsier zit verdiept in zijn krant. Slechts de vlugge mussen strijken neder, tjilpen, krieuwen en vliegen weg bij elk geluid of zuizing van het loof der bomen. Maar ik let niet op de fijn getinte omgeving. Enkel de oude, min of meer wormstekige en vermomde bakken met boeken lokken mij. Hoe zijn die boeken vervuild en die brochures gehavend? Wie? Met wat verbeelding de bakken bevoelt, om hier en daar iets wat hem aantrekt te vinden, kan een kleine wereld van aandoeningen zien opdagen, als hij let op de titels der geschriften en de namen der bekende en vooral der onbekende auteurs. Daar, in die bakken, is de laatste rustplaats der poëzie, der filosofie, der sociologie, der utopie, der beschreven wonderbaarlijke ontdekkingen en uitvindingen, der memoires, der romans, der dagboeken, der op rijm gestelde zuchten of verwensingen, der gedichten of verdichte versmachtingen naar liefde, der gedrukte comedies van de ijdelheid. Men gaat ongemerkt mijmeren als men de titels leest. Ondertussen glijden al die overblijfselen van boeken door uw vingers, totdat opeens een titelopgave u als een blijde verrassing toewinkt. Gij grijpt haastig het oude geschrift waarvoor de boekenkoopman, die uw zenuwachtig zoeken met loze blik had gevolgd, u een iets hoger prijs vraagt dan hij gewoon of van plan was te vergen. Geslaat toe en vliegt naar huis, naar uw hotel, met zo grote vreugde alsof er een kunstvol kleinood van een of andere Cellini had gekregen. Dat zoeken naar verborgen en verholen boeken heeft een eigenaardige bekoring. Het wordt een kleine hartstocht. Soms wordt de zucht naar het vinden zo groot dat men haast het doel, de inhoud van het geschrift, minder acht of vergeet. Kwak beschrijft dan een tocht naar de omgeving van Bordeaux, op zoek naar het Franse voyeuristische dagblad La Démocratie Pacifique. Men had mij meegedeeld dat een behoeftige boer bij Bergerac een volledige collectie der jaargangen van dat blad bezat en misschien wel bereid was zijn bezit van de hand te doen. Ik tocht dus derwaarts en reed vanuit Bordeaux naar het huisje van de arbeider. Hij bleek een oud man te zijn, eenvoudig, maar met besliste trek in het gelaat. Ik deelde hem de aanleiding van mijn bezoek mee, legde het bankbiljet van 1000 francs, de prijs die men mij als eis van de boer had genoemd, op tafel. Armelijk was het huisraad, en zomer de inrichting, schamel de kleding. 1000 francs was een grote schat voor de bewoner van dat lage vertrek. Doch hij aarzelde de koop te sluiten. Die jaargangen, op een rek neergelegd, bevatten de nummers die, toen ze dagelijks verschenen, zijn geestdrift en hoop hadden gevoed. Als boeken samengebonden waren zij zijn Bijbel geworden, waarin hij, na de dagelijkse arbeid, elke avond stil, mijmerend had gelezen. Hij zei mij zich te moeten beraden. Hij wilde nog niet afstand doen van de documenten van zijn geloof. Het was een deel van zijn hart. De volgende dag zou ik antwoord bekomen. Dat antwoord luidde afwijzend. Hij nam de 1000 francs niet aan. Nog tijdens zijn professoraat in Utrecht was Kwak begonnen in een zogenaamd vrij college de geschiedenis van de socialistische theorieën te behandelen. Deze colleges vormden de grondslag voor zijn grote werk, waarvan het eerste deel in 1877 verscheen. In 1885 zou Kwak de functie van secretaris verwisselen voor het lidmaatschap van de directie van de Nederlandse Bank, hetgeen hem de gelegenheid gaf om zich meer aan zijn studies te wijden. In hetzelfde jaar wordt hij ook benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de staatshuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Toen Kwak in 1897 de socialisten voltooid had, begon hij met een speciale studie over een groep vergeten figuren uit het Engeland der vorige eeuw. In de eerste druk van het vierde deel had hij reeds enkele bladzijden aan deze groep gewijd. Sindsdien had hij de uiterste moeite gedaan om geschriften op te sporen van schrijvers als Charles Hall, John Russell, Percy Ravenstone, Thomas Hodgkin, William Thompson, Charles en John Francis Bray, John Cray en John Minter Morgan. In 1901 voltooide hij zijn studie over William Thompson en in de volgende jaren de overige studies, die in 1904 oorspronkelijk als een afzonderlijk deel zouden verschijnen onder de titel De Socialisten, personen en stelsels, vergeten figuren uit het Engeland der vorige eeuw. In een enigszins veranderde versie vormde zij in 1912 het tiende hoofdstuk van de derde druk van deel 4 onder de titel De Engelse schrijvers tegen de zich vestigende plutocratie. Men heeft een aantal van deze Engelse schrijvers als John Francis Bray, Thomas Hodgkin, William Thompson, ook wel Ricardiaanse socialisten genoemd, omdat aan hun socialistische theorieën een economisch argument ten grondslag lag, namelijk de waardeleer van Ricardo, diens Principles of Political Economy and Taxation waren in 1817 verschenen. Maar de verbreiding van Ricardo's theorie was vooral te danken aan zijn volgelingen, de economen James Mill en McCulloch. Evenals de grote Franse socialisten keerden de Engelse schrijvers tegen de plutocratie uit de jaren 1830 en 1840 zich tegen de particuliere eigendom en de vrije concurrentie. Maar zij gingen daarbij uit van een analyse van de economische verschijnselen en benadrukten de invloed van de economische factoren op het karakter van de maatschappij en de sociale ontwikkeling. In die zin kan men de Engelse theoretici als de eerste wetenschappelijke socialisten beschouwen. Marx, wiens waardeoordeel eveneens op die van de klassieke economen was gebaseerd, heeft verschillende van deze Ricardiaanse socialisten bestudeerd en bijvoorbeeld van de hoofdwerken van John Francis Bray en William Thompson respectievelijk 146 en 81 excerpten gemaakt. Al deze schrijvers waren zo goed als vergeten tot Anton Menger er in 1886 in zijn werk Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag er de aandacht op vestigde en H.S. Foxwell er in de inleiding tot de in 1899 verschenen Engelse vertaling de eerste studie aan wijdde. Toch hadden enkele onder hen, zoals Thompson, die ook opkwam voor de gelijkheid van de vrouw en voor geboortebeperking, een grote invloed uitgeoefend op de Owenistische coöperatieve beweging. Allen waren zij van mening dat het socialisme op vredelievende wijze zowel de opvoeding als de coöperatie tot stand gebracht zou kunnen worden. In dit opzicht verschilden zij dus duidelijk van het wetenschappelijk socialisme van Marx en Engels. Deze uitdrukking voor de marxistische leer is algemeen gangbaar geworden sinds Engels een hoofdstuk uit zijn Anti-During de titel van Utopie tot Wetenschap meegaf. Maar 20 jaar voor het verschijnen van Das Kapitaal hadden Marx en Engels het verschil tussen hun systeem en wat zij de utopistische socialisten noemen reeds geformuleerd. Niet dat schrijvers als Owen, Fourier of Saint-Simon de maatschappij van hun dagen niet kritisch hadden ontleed, daar op verschillende manieren socialistische conclusies aan hadden verbonden en soms een ideale maatschappij hadden ontworpen, maar zij hadden in de ogen van Marx en Engels niet begrepen dat het socialisme niet een zaak is van morele beginselen, maar van het ontwikkelingsproces van de kapitalistische maatschappij, zoals Marx het in 1847 in een beroemde passus zou formuleren. Zolang de strijd van het proletariaat met de bourgeoisie nog geen politiek karakter heeft, schreef Marx in dat jaar, zolang de productiekrachten nog niet voldoende ontwikkeld zijn om de materiële condities te vormen voor een bevrijding van het proletariaat en de formatie van een nieuwe maatschappij, zijn deze theoretici slechts utopisten die voor de onderdrukte klassen systemen improviseren. Marx vatte zijn socialistische theorie op als een leer van een wetmatig dialectisch ontwikkelingsproces. In de loop van 20 jaar, van 1847 tot 1867, zou hij de economische structuur en ontwikkeling van het kapitalisme bestuderen en op grond van zijn analyse een aantal wetten vaststellen die de grondslag zouden vormen voor zijn theorie. Met de immanente tegenstellingen gingen correlate bewegingen gepaard. Onvermijdelijke crisis en de klassenstrijd van het proletariaat. In het verloop van dit proces zou de emancipatie van het proletariaat tot stand komen door de onteigening van de particuliere productiemiddelen door de staat. Met als gevolg dat de klassentegenstellingen zouden verdwijnen en de staat, de politieke uitdrukking van de klassentegenstellingen, zou afsterven. Het wetenschappelijk socialisme van Marx bestond echter niet uitsluitend in het feit dat hij zijn socialisme baseerde op de analyse van de kapitalistische economie van zijn dagen, maar ook daarin dat hij de verschillende wetten die hij had ontdekt niet alleen verabsoluteerde om ze voor de gehele geschiedenis te laten gelden, maar ook, om zo te zeggen, voor de toekomst. Dat wil zeggen dat op grond van deze wetten de economische ontwikkeling tot het socialisme zou leiden. Om kort te gaan, aan de leer van Marx lag een empirisch dialectisme ten grondslag. De wetten die hij had ontdekt bleken echter niet zo wetmatig te zijn als natuurwetten. En de in schijn zeer realistische theorie was in feite zeer utopisch. Omdat de wetten, zelfs voor zover ze al of niet gemodificeerd nog zouden kunnen gelden, tot geheel andere resultaten hebben geleid dan Marx had voorspeld. En juist deze voorspelling was een essentieel element van het wetenschappelijk socialisme. Het zou daarentegen onjuist zijn om aan de als utopisten gekarakteriseerde socialisten, die men nu langzamerhand de grote socialisten begint te noemen, een realistische kritiek op de maatschappij van hun tijd te ontzeggen. Zeker voor de genoemde Engelse theoretici is zo'n standpunt onhoudbaar. En een tegenstelling tussen de utopistische systeembouwers en een revolutionaire beweging is al evenmin te handhaven. Babeuf en Weidling bijvoorbeeld hadden zeer uitvoerige blauwdrukken voor een nieuwe maatschappij ontworpen en poogden die door revolutionaire acties te verwezenlijken. Toen Kwak zijn hoofdstuk over Marx schreef, was er in het Nederlands nog vrijwel niets over hem en zijn leer verschenen. Bijna een derde van de vijfde band van de socialisten is aan de economische en socialistische theorie van Marx gewijd. Terwijl de vroegere ontwikkeling, zijn activiteiten in de geheime communistenbond en het communistisch manifest reeds eerder zijn behandeld. Het is de eerste uitvoerige, in het Nederlands verschenen, uiteenzetting over de economische theorieën van de schrijver van het Kapitaal en zijn historisch-materialistische geschiedenisfilosofie. Ondanks de lawine van publicaties over Marx en de uitgaven van verschillende van zijn geschriften die toen nog niet bekend waren, is dit hoofdstuk vandaag nog een uitzonderlijk instructieve en overzichtelijke uiteenzetting van, om de term van een Engels socialistisch historicus te gebruiken, what Marx really meant. Tot zover deel 1 van De Socialisten.
the laugh ship home.